Ik dank u voor een hele stapel vragen. En we gaan daar maar gauw mee beginnen. En degene die nog op de koffie wachten, die luisteren met een half oor ook naar deze kant. Het toetsen van een profetie. Hoe moet je dat doen? Ja, dat is een goeie. Daar kun je alleen nog een hele avond over praten. In eerste plaats, het makkelijkste en het meest voor de hand liggende is, makkelijk niet altijd, is de profetie in overeenstemming met de schrift. Als die ingaat tegen de Bijbel, nou, dan kun je al zo zeggen, dat kan nooit kloppen. De Heilige Geest die een profetisch woord doorgeeft, kan niet in strijd zijn met wat de Heilige Geest in de Bijbel heeft gezegd. Dat kan dus niet. Ten tweede, wat is de aard van de profetie? Een profetie heeft als karakter dat hij sticht, vermaant en vertroost. Als iemand zegt, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat jij morgen dodelijk zult verongelukken, dan vraag ik me af of dat een Bijbelse profetie is. Dat lijkt meer als op een vloek. Is het een opbouwend woord? Dat moet mensen verder helpen. Het moet mensen niet ontmoedigen. De Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat jij een nietsnut bent. Een waardeloze kerel. Dat is niet een opbouwende profetie. Dus een profetie moet ook horen, voldoen aan de kenmerken die horen bij een profetie. Het moet stichtelijk en vermanend en vertroostend zijn. Opbouwend, aansporend. Een profetie mag niet dwingend zijn, heb ik straks al gezegd. Een profetie kan nooit de eigen verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie wegnemen. Profetie mag trouwens ook nooit betekenen dat je erachter kan verschuilen. De Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat ik zus en zo moet doen. Daarmee verhef je je dan boven elke vorm van kritiek. Want wie kan daar nog iets tegen inbrengen? Dan is de discussie afgelopen. En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen. Ik heb een aantal meer kenmerken gegeven in mijn boek Genees de Zieken. En ook waar ik over de profetische bediening spreek. Is het mogelijk dat de Heilige Geest vertrekt bij iemand die altijd een christen was en in de zonde is gevallen zonder omkeer? Dat is een moeilijke vraag, omdat je daar theologisch en pastoraal goed van elkaar moet onderscheiden. Theologisch gesproken bedoel ik daarmee iemand die waarachtig wederom geboren is. Hoe zou die wedergeboorte ooit teruggedraaid kunnen worden? Hoe kan dat nieuwe leven dat in hem geboren is weer ongedaan gemaakt worden? Maar in die zin is er dus geen afval der heiligen. Maar dat is de theologische kant. En pastoraal, om het even wat grof te zeggen, heb je daar helemaal niks aan. Want als je met iemand spreekt die een christen beleed te zijn en in de zonde gevallen is, nou, in de zonde vallen kunnen we allemaal, maar in de zonde leeft, dus niet zijn zonde wil beleiden, in die zonde volhardt, dat moet er nog bij gezegd worden. Wij kunnen niet in het hart van zo iemand kijken of hij ooit werkelijk een wedergeborene is geweest. Als zo'n persoon tegen mij zou zeggen, maar er is toch geen afval der heiligen, dan zou ik antwoorden, ja, maar er is wel een afval van onheiligen en zo gedraag jij je en zo behandel ik jou. Dus pastoraal zal ik tegen hem zeggen, de weg waarop jij je bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf, tenzij dat je je bekeert. Dat moet je dus goed van elkaar gescheiden houden. De Heilige Geest, daarvan wordt gezegd in Johannes 14, die zal bij ons blijven tot in eeuwigheid. Iemand die waarachtig de Heilige Geest inwonend ontvangen heeft, daar kan hij niet verdwijnen. Maar het is wel mogelijk, zoals in Hebreeën 6 staat, dat iemand deelgenoot is van de Heilige Geest. Hij bevindt zich op het terrein waar de Heilige Geest werkzaam is. Hij heeft de zegeningen daarvan ondervonden en haakt weer af. Dat is niet hetzelfde als het ontvangen hebben van de Heilige Geest. Maar ook dat is een groot onderwerp. We moeten het helaas kort houden. Hoe zit het bij de wederkomst met mensen die zich hebben laten cremeren? Met andere woorden, kan God die lichamen nog wel herstellen? Ja, je kunt er ook aan toevoegen, hoe is het met de mensen die op de brandstapel zijn omgekomen? Hoe is het met de mensen die door haaien zijn opgegeten? En allerlei andere dingen. En je kunt even goed vragen, hoe is het met de mensen die al 30 jaar begraven zijn en waarvan ook alleen nog maar enkele beenderen zijn overgebleven? Toch? Is God daarvan afhankelijk? De moeilijkheid met het opstandingslichaam is ook alweer een moeilijk onderwerp. Moeilijke vraag hoor, bedankt. Denk eronder, staat in 1 Korinthe 15, als iemand vraagt, hoe zit het nou precies met dat opstandingslichaam, dan zegt Paulus, gij dwaas. Nou, dat slaat niet op de vraagsteller. Maar je kunt dus over dat opstandingslichaam vragen stellen, net als de Korintiërs die deden het uit een verkeerd motief. Waar we eigenlijk achter zitten, kan toch allemaal niet waar wezen. Als lichamen vergaan zijn, hoe kan het dan van een opstanding sprake zijn? Nou, daar moet je twee dingen denk ik over zeggen, want meer heb ik geen tijd voor. Aan de ene kant, er staat in Romeinen 8 vers 11, God zal dit sterfelijk lichaam levend maken. Dus je moet je niet zo goedkoop vanaf maken door te zeggen, ja goed, dat lichaam is wel verdwenen, maar God geeft ons een nieuw lichaam. Nee, want dan is het niet meer de opstanding des vleeses. Wij sterven en wij staan op. Het lichaam dat begraven wordt, wordt begraven als een zaad dat opkomt straks, dat ontkiemt. Die beeldspraak vind je ook in 1 Korinthe 15. Dus aan de ene kant moet je vasthouden, het is de opstanding van dit lichaam. Hoe God dat doet, dat weet ik niet. Wie dat wil weten, daarvan zegt apostel gij dwaas. De andere kant is, God is niet afhankelijk van de moleculen van dit lichaam. Trouwens, die moleculen wisselen ook voortdurend. Ik heb moleculen in mijn lijf, net als u, van miljoenen mensen die ooit op deze aarde geleefd hebben. God is daar allemaal niet van afhankelijk. Dus in die zin, al zou dat hele lichaam volkomen verdwijnen, tot stof volkomen vergaan, dan zal God toch dit lichaam opwekken. Dat is ten diepste een mysterie dat wij niet verder kunnen verklaren. Hoe kunnen de mensen uit het Oude Testament behouden worden in Christus? Ik heb een wedervraag. Hoe kunnen mensen het Oude Testament niet behouden worden in Christus? Is er dan nog een andere behoudenis? Is er een behoudenis buiten Christus om? U moet onderscheid maken tussen het weet hebben van Christus en het behouden worden in Christus. Zelfs vandaag is het denkbaar, als ik Romeinen 1 en 2 goed lees, dat mensen die nooit van de Heer Jezus gehoord hebben, maar waar het werk van de wet in hun harten geschreven staat, die oprecht een zonde voor God belijden en zich verootmoedigen voor de levende God en hem willen dienen. Als zulke mensen behouden worden, mensen dus die het evangelie nooit gehoord hebben, heb ik het nu over, hè? Als zulke mensen behouden worden, in wie worden ze dan behouden? Is er een soort behoudenis buiten Christus om? Elk mens, onder wat voor omstandigheden, in welke tijd ook die behouden wordt, die heeft die behoudenis te danken aan het werk dat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. In het Oude Testament kon God zulke mensen, in Israël, maar ook daarbuiten, behouden, doordat hij vooruitzag naar het werk van Christus. Zo wordt het ook in Romeinen 3, vers 25 beschreven. God liet die zonde in die tijd voorbij gaan. Hij bracht niet meteen het oordeel, want hij zag vooruit naar het werk van Christus. En een gelovige in het Oude Testament, die gerechtvaardigd werd uit het geloof, zoals van Abraham geschreven staat, wel nu, de basis voor die rechtvaardiging ligt in het werk van de Heer Jezus. En alle offers in het Oude Testament laten dat zien. God gaf die offers omdat Christus nog niet gekomen was om zijn indruk te geven van wat de basis is van de verzoening. Zonder bloedstorting geen vergeving. Maar dat bloed van die stieren en bokken had alleen maar betekenis doordat het vooruitzag naar het bloed van Christus. Dus in wie hebben zij anders behoudenis gevonden? Maar ik denk dat de vraag voortkomt uit het feit dat die mensen nog niet zoveel van de Heer Jezus, van de Christus, van de Messias wisten. Sommigen zelfs nauwelijks. Dus in die zin kan ik dat wel begrijpen. Maar de behoudenis is ook als mensen daar zelf nauwelijks weet van hebben, in niemand anders gegrond dan in de persoon van de Heer Jezus. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 9 wordt gesproken over behoudenis. Je hebt gezegd dat dit op de toekomst slaat. Wat betekent het woord behoudenis in Romeinen 1 vers 16? Nou, even los van Romeinen 1. Er zijn op zijn minst 4 betekenissen van het woord behoudenis in het Nieuwe Testament. Ten eerste, dat is de meest gangbare, behouden op het moment dat je tot geloof komt. Uit genade zijt gij behouden door het geloof. Efeze 2 vers 8. Dat is de eerste, dat is de meest bekende. De tweede, dat is eigenlijk de vierde, dat is de behoudenis die in de toekomst ligt. Paulus zegt in Romeinen 13, de behoudenis is ons nu nader dan toen wij geloofd hebben. We zijn er dichterbij. Daar is de behoudenis, het uiteindelijke gelukzaligheid, ook de verlossing van onze zondige natuur, het verlost zijn uit deze wereld. Dat is wanneer we dus ten volle deel hebben aan de gelukzaligheid, het zij van de hemel, het zij straks van het vrederijk. Ten derde kun je nog heel in het bijzonder ook noemen wat Paulus zegt in Romeinen 8, de behoudenis van ons lichaam of de verlossing van ons lichaam. Christus is onze behouder, heiland is hetzelfde als behouder, die ook ons lichaam zal behouden, Filippenzen 3. Dus zolang ons lichaam er nog niet in deelt, is onze behoudenis dus ook nog niet compleet. En de vierde betekenis, die vinden we bijvoorbeeld in Filippenzen 1. Dat is de voortdurende behoudenis die we elke keer mogen ondervinden als de Heer ons door moeilijke omstandigheden heen leidt en ons daaruit redt. En in het Grieks van het Nieuwe Testament wordt dat woord behoudenis voor al die vier betekenissen gebruikt. En misschien weet u nog wel een vijfde. In Romeinen 1 vers 16 gaat het natuurlijk heel in het bijzonder om de behoudenis die in het evangelie wordt aangekondigd. Het is een kracht Gods tot behoudenis. Daar gaat het in de eerste plaats bovenal om de betekenis nummer 1. Maar zeker zijn is betekenis 4 daar niet van buiten gesloten. Dan is er nog deze vraag. Hoe zal het gaan bij Jezus' wederkomst met het volk Israël? Kijk, er zijn ten aanzien van de toekomende dingen natuurlijk onnoemelijk veel vragen te stellen. En die zouden veel en veel te ver voeren. Dan zou u de hele uitleg met name van het boek Openbaring erbij moeten betrekken. En die hoort niet eens bij die 60 avonden die wij gepland hebben. Maar de volgende keer, DV, en de keer daarop, als we het gaan hebben over de tweede brief aan de Thessalonicenzen, zal daar al een gedeeltelijk antwoord op komen. Kijk, dat zeg ik ook naar de twee anderen toe, de twee kritische vragen, laat ik deze nog even voorlezen. Moeite om deze boodschap van de opname in te passen in de profetische uitspraken ten aanzien van het volk Israël. Ik mis de link met de toekomst van Israël in goddelijk profetisch perspectief. Hoe zie je de positie van de Messiaanse Joodse gelovigen ten opzichte van de gemeente en ten opzichte van Israël? Daar heb ik me helemaal niet over uitgelaten, nog naar de ene, nog naar de andere kant. Als ik namelijk een onderscheid maak tussen de opname en de verschijning van de Heer Jezus, en die opname gaat aan de verschijning vooraf, heb ik daarmee nog niet gezegd dat daar per se een heel aantal jaren tussenin moet zitten. Dat zou best kunnen, volgens veel uitleggers, en ik ben daar zelf ook mee opgegroeid, maar daar hoeft het niet per se op vast te zitten. Als je dat gaat zeggen, dan inderdaad komen er een heleboel discussiepunten waar we nog wel eens even vragen over kunnen stellen. Juist als het gaat over Messias beleidende Joden. Want vroeger toen deze leer tot ontwikkeling kwam in de 19e eeuw, dacht men, oh, de gemeente wordt opgenomen voordat het werk van God onder de Joden gaat beginnen. Nu vandaag weten we dat er een geweldig werk van God onder Messias beleidende Joden gaande is in de laatste 20 jaren. En de gemeente is nog steeds niet opgenomen. En wat is de positie van deze Messias beleidende Joden? Gaan ze straks met de rest van de gemeente van Christus naar de hemel? En komt er dan opnieuw een overblijfsel van Israël dat door de grote verdrukking heen moet? Of zullen ze hier op aarde achterblijven, solidair met dat gelovige overblijfsel van Israël, en dan niet meegaan met de opname van de gemeente? Nou, die vragen zijn allemaal zeer terecht. En ik heb niet met mijn uiteenzetting van vanavond gesuggereerd dat ik daar een antwoord op geef. En aangezien ik dat nog naar de ene kant heb gedaan, nog naar de andere kant, laat ik het daar ook verder bij. Want ik heb mij niet uitgesproken over de tijdsafstand tussen de opname en de verschijning van Christus. Je mag uit 1 Thessalonicense 4 niet meer afleiden dan dat het alleen mogelijk is dat wij met Christus zullen verschijnen als wij voor die tijd met Christus worden opgenomen. Maar hoeveel tijd er tussen die twee gebeurtenissen liggen, daar komen we misschien met 2 Thessalonicenzen 2 op terug. En het boek Openbaring, daar zou je dan helemaal erbij moeten betrekken om die vraag te beantwoorden. Maar dat zou hier veel te ver voeren. Daar verschuil ik me dus lekker achter. En ik vraag u, blijf komen, want de volgende keer komt 2 Thessalonicenzen aan de beurt. En dat is heel belangrijk. De laatste vraag. Ik heb enige kritiek, maar ziet u mij alsjeblieft niet als een kritiekaster. Nee hoor, dat doen we niet. Heeft u ooit ernstig overwogen dat Paulus met wegvoeren of wegrukken bedoeld kan hebben dat de gelovigen in of door de lucht op aarde de Heer zullen ontmoeten? De Heer is namelijk van de Heer hemel neergedaald. Ja, maar er staat niet bij op aarde. Dan wordt er nog een voorbeeld genoemd van Filippus die in Asdod bleek te zijn. Kijk, er zijn twee werkwoorden die heel belangrijk zijn in 1 Thessalonicenzen 4. De Heer daalt neer en wij worden opgenomen. Er staat niet dat de Heer neerdaalt op aarde en ons dan met zich opneemt. Integendeel, er staat hij daalt neer, wij worden opgenomen en de ontmoeting is halverwege. Dus er is maar geen sprake van dat de Heer hier op aarde komt. En hetzelfde vindt u in het licht van 1 Thessalonicenzen 4, is dat heel duidelijk in Johannes 14. Als ik uw plaats bereid heb, kom ik weder en ik zal u tot mij nemen en zo zult u ook u zijn waar ik ben. Als je alleen Johannes 14 had, zou je nooit zo duidelijk de opname van de gemeente zien. Maar in het licht van 1 Thessalonicenzen 4 zeg je, hé, als ik nou teruglees in Johannes 14, vind ik daar hetzelfde. De Heer komt terug, wij worden opgenomen en zo zal hij ons de woningen des levens binnenvoeren. Dus ik geloof dat niet. Maar nogmaals, lieve mensen, ik heb al gezegd, ik wil daar geen debat over voeren. De hemel zal ook rijkelijk gevuld zijn met mensen die geloven dat de gemeente door de grote verdrukking gaat. Met mensen die geloven dat opname van de gemeente en verschijning van de hemel en van Christus samenvallen. Gelukkig worden we op dat punt niet beoordeeld, op die dingen. Wij zoeken samen naar de betekenis van deze dingen in de schrift. En als u het anders ziet en u hebt daar goede argumenten voor, nou, ik kan in vrede met u leven. En ik hoop dat u ook in vrede met mij kunt leven. En met deze vreedzame woorden zou ik zeggen, gaan wij uit elkaar. Is dat geen goed idee? Zullen wij samen de Heer danken en bidden? Heer, wat is het goed dat we elkaar mochten ontmoeten vanavond. Wat is het goed dat we samen mochten nadenken over de rijkdommen van uw woord. Wat is het goed dat we mogen leren om, terwijl we elkaar best vragen mogen stellen, hoe zie je dit, hoe zie je dat, dat het er niet om gaat om te debatteren over de opname, maar om samen uit te zien, niet naar de opname als zodanig, maar naar u, Heer Jezus, want het gaat om u. Ons leven draait om u, onze verwachting draait om u. We verwachten niet een gebeurtenis, we verwachten u zelf, Heer. Dan geeft dat onze harten echt naar u mogen verlangen. Dat we u zo lief hebben, heel concreet, en niet alleen maar als een mooie lippenbelijdenis. Heel concreet, zo lief hebben dat echt met alles wat in ons hart is, wij uitzien naar u. Help ons daarin. En geef dat we in de tussentijd heilig en onberispelijk voor uw aangezicht mogen zijn. En dank u voor de troost dat u zelf zegt dat u ons daarbij zult helpen. Dat u ons daarvoor de kracht geeft. U zult het ook doen, want u bent getrouw jegens ons. Maar leer ons ook onze eigen verantwoordelijkheid daarin te zien. Help ons hier daarin. Bewaar en leid en zegen ons. We danken u dat we hier vanavond bij elkaar mochten zijn. En we zien uit naar wat u, zolang de Heer Jezus nog niet gekomen is, Vader, naar wat u nog meer uit uw woord aan ons wilt laten zien. Dank u voor uw liefde, wonderbare genade. U willen wij prijzen, u willen wij verheerlijken. U willen we groot maken. U onze Heer, onze Meester, in al uw rijkdom, in al uw grootheid. Geprezen is uw naam, drie ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest. We vertrouwen elkaar aan u toe. Aan uw liefde en zorg en genade. Aan uw zegen. Totdat u komt. Amen.